onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan de verzen 1, 3 en 6. Psalm 66, de verzen 1, 3 en 6.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas, daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 24, en vanaf de verse 36 tot het einde. Lucas 24, vanaf vers 36 tot het einde. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hem: heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest dus Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden den bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En er waren alle tijd, en zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons weer bijeenvergaderd op deze plaats waar uw woord zal worden verkondigd. En waar uw woord is verkondigd geworden. O Heren, dat we die plaats nooit zouden leeglaten als we geen wettige redenen hebben om die leeg te laten. Want onder uw woord, daar worden zielen wedergeboren. Daar klinken vermaningen, bestraffingen, vertroostingen. Algelang gij het nodig acht, o Heren, wat zou toch een wonder zijn als we eens bestraft zouden worden, als we eens afgesneden zouden worden En van die eerste bedorven wortel, die we door onze val hebben, onszelf hebben aangedaan, die wortel in Adam, van de gevallen Adam, bedorven, mij laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar Heere, mocht Gij het ook in het evangelie openbaren, dat er vergeving is voor de grootste der zonden. En dat Gij, o Heere Jezus Christus, die vergeving bewerkt, die vergeving verworven heeft met uw eigen gerechtigheid, met uw volkomen gehoorzaamheid aan de wet. O lieve Heere, dat het ook deze dag voor ons niet alleen een gedenken zou zijn van het heilsfeit, ja van de hemelvaart van Christus, maar dat het ook door het geloof verstaan mag worden. We hebben opgelezen dat Gij het verstand van uw discipelen opende, opdat zij de schriften zouden verstaan. Heren, we hebben hetzelfde nodig op en onder de kansel. Want van nature verstaan we er niks van. En na ontvangen genade, ach Heren, wat zijn we een stumpers in het verstaan van de heilgeheimen van uw goddelijk getuigenis. En wij smeken en bidden u om de verlichting van uw lieve geest. Ja, opdat Hij ons leidde in al de waarheid. Niet enige waarheid, maar al de waarheid. En niet om het te weten, o Heere, maar om het te mogen verstaan voor eigen hart en leven. En ook om dat woord, om die geheimen door te geven. Want Heere, daartoe hebben wij uw geest nodig. En die zal spelen op de snaren om uw volk geheimen te openbaren. Daar hebben we zo'n behoefte aan, lieve Heere. Want we kunnen het woord zoveel malen lezen, maar als een gesloten boek. Nee, met een gesloten hart. O Heere, maar mocht het vanavond eens anders zijn. Mochten er hier vanavond nog eens Lydia's zitten, wiens hart de Heere opende, dat zij acht gaf op de prediking van Paulus, dat zij acht sloeg op de woorden des Allerhoogste die zij hoorde door de prediking van Paulus. En Heere, zij zat dus met een gesloten hart. Zij zat met de hel van binnen. Maar Gij kunt de hel in een hemel veranderen, als U er maar in bent, lieve Heere. En mocht Gij daartoe uw woord, de prediking van het woord gebruiken, dat het mogen zijn een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. Heere, gedenk het heidendom. De kerk is zendingsgebied geworden, maar ook het heidendom wat nu nog van u gescheiden is, mocht Gij daar ook uw woord doen verkondigen, opdat ze zouden komen door goddelijk licht geleid uit alle vier windstreken van deze wereld, opdat uw koninkrijk mocht worden uitgebreid onder alle volken. O Heer, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Wij hebben ons zo onafhankelijk gemaakt met allerlei zaken. Maar Heere, mocht Gij ons in die afhankelijkheid doen leven en door de Geest Gods te worden geleid. O Heere, ook te Jeruzalem, waarvan Gij zegt, daar moet het beginnen. Dan te Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. Heere, mocht Gij daartoe nog mannetjes uit het stof verwekken. Arbeiders, getrouwe arbeiders, niet van zichzelf, maar getrouw gemaakt. Jonas, die heidense steden intrekken om uw goddelijk evangelie te verkondigen. Wet en evangelie, vloek en zegen, dood en leven. O Heere, gij zegt, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinig, altijd zo geweest. Maar gij hebt ook niet veel nodig. Gij hebt niet veel arbeiders nodig. Maar we bidden nu of gij er nog uit wil stoten in uw wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten. Dat heb je zelf gezegd. Want we kunnen de uitverkoren kerk hoeven we niet te maken, die is er. Maar mocht gij er uw woord brengen of mocht gij ze onder het woord brengen. En dat het ook deze avond mag zijn, Heren, dat het geen traditie worden. Want dat is zo levensgevaarlijk. Maar dat we wedergeboren mochten worden. Dat we een waar christen of een waar christin mochten worden. Van de Heere Jezus mochten worden. Daar loopt het over. En Heere, gij hebt alle rechten om ons voorbij te gaan. Maar dan zal het toch klinken gelijk die Emmausgangers. Heere, blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Ik laat u niet gaan, tenzij gij ons zegent. Om mocht dat in het hart gelegd worden van degene die u vrezen. Opdat er een aanhouder gevonden mag worden in de gebeden, gelijk de discipelen vergaderd waren in die opperkamer, om daarin te wachten de belofte des Vaders. O Heere, zend Heer uw licht en waarheid neder, opdat die ons geleiden in het spoor der waarheid, om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we overdacht het heilsfeit van hemelvaart in Christus. Christus voer ten hemel op vol eer, want hij was gereed met zijn werk waartoe hij van God gezonden was, waartoe hij zich beschikbaar gesteld had in die stille vrederaad waar het geklonken heeft. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft de Zoon zich beschikbaar gesteld. Ik kom, o Heer, om uw wil te doen, o God. En geliefde, er had geen mens gevraagd naar de komst van Christus in het vlees. Geen mens. God heeft naar de mens gevraagd. Adam, waar zijt gij? En geliefde, we hebben ook enigszins met een paar woorden aangestipt dat de Heere Jezus zijn discipelen bevelen gaf, niet om die op te volgen, want zo werkt de Heere niet. Niet om die op te volgen uit eigen beweging, want God geeft nooit geen bevelen in het kader van het genadeleven zonder de vervulling erbij te geven. Dus als de Heere zegt, ga dan heen, onderwijst al de volken, dan laat hij de keuze niet aan zijn discipelen. Want dan had er niet één uitgegaan. Nee. Hij zegt, maar ik zal u de tweede trooster zenden in de naam van mijn Vader. Hij zegt, die zal u onderwijzen. Die zal u leren. En die zal u dagelijks bekeren. Want er staat zo van Simson en de Heilige Geest. De Geest dreef hem in het dal tussen Zora en Estahol. Anders had Simson nooit gegaan. Gods kinderen worden aangedreven. Versta je dat, geliefde? Want ze zijn tot niks doen bereid. Kijk maar naar Jona. Geroepen. Hij wordt aangedreven. En de Heer laat hem de andere kant op gaan. Waarom? Om te openbaren dat Gods wil Gods wil is. En Jona is in Nineveh gekomen. Niet door de gewilligheid van Jona, maar omdat God hem dreef Omdat God die vis dreef. Opdat Jona op dat strand als een uitbraaksel der hel gedreven zou worden. Waar God hem wilde hebben. En geliefde, dat is nog precies hetzelfde. God is nooit veranderd. De God van Abraham, Isaac en Jacob is geen andere God dan de God in onze dagen. Precies hetzelfde. God bekeert ook mensen precies hetzelfde als in het Oude Testament, als in het Nieuwe Testament. Neem maar welke tijd je wil. Dus in de tijd van de Reformatie, tijd van de Schotse vervolging en ook in onze dagen. De Heer maakt altijd een mens van dood levend. Dat zal nooit veranderen. Al Gods volk die kent de bekering, zoals de jongeling van Nain, die dan lag als een dode op die baar en uitgedragen werd uit het dorp. En toen ontmoette de dood het leven. Dat moet gebeuren in ons leven. Het leven moet de dood ontmoeten. En als het leven de dood ontmoet, dan moet de dood wijken. Want hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Dan hebt de dood geen macht meer om te laten liggen. Dan hebt de dood geen macht meer om je in de dood te houden. Als God in Christus in uw leven komt, geliefde, dan is er geen ene vezel in uw lichaam die dat tegen kan houden. Maar God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. U ziet dus, de Heer Jezus geeft geen bevelen die ze uit eigen beweging moeten opvolgen, want dan had er niks van terecht gekomen. Niks. Maar hij zegt, wacht in Jeruzalem, totdat gij zult gedoopt zijn, niet met water, maar met een Heilige Geest. En geliefde, als dat gebeurt, dan worden ze bedeeld, ten eerste met de Geest zelf. Die bange Petrus, die daar voor een dienstmeisje in de zaal van Caiaphas de naam van Christus stond te verloochenen. Daar vinden we op de Pinksterdag niks meer van terug. Daar staat geen bange Petrus. Nee. Daar staat Petrus vervuld met een Heilige Geest. Dan is alle vrees geweken. En dan mag Petrus de spits afbijten, om het zo eens te zeggen, om de eerste slag te slaan op grond van de verdiensten van Christus. En die eerste slag, geliefden, dan slaat hij de 3000 tot bekering. Ja. Het is in onze dagen niet zo geestelijk. Maar kijk, er is geen tijd geestelijk geweest. God is geestelijk. God is een geest en we moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En dat werd nou beoefend in die opperzaal, in die opperkamer. Ze hadden de Heer Jezus ten hemel zien varen. En geliefde, daar wordt de wijsheid geleerd. Daar wordt de wijsheid geboren. Die discipelen, ze stelden altijd maar vragen voor hun beurt. Wie toch is de meest in het koninkrijk der hemel? En noem al dat soort vragen maar op. Maar dan door de geest van Pinksteren, dan worden ze met zoveel wijsheid bekleed, geliefden, dan spreken ze geen woorden meer. Van spreken geen vleeselijke woorden meer, geen vleeselijke vragen meer. Dan gaan ze het woord preken in alle kracht en wijsheid. En in de Heilige Geest met veel verzekerdheid. Dan wordt het woord een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. En geliefden, daar kregen de reformatoren ook iets van die geest, niet in die mate. Want de Bijbel was geschreven, er hoefde niks meer bij. Maar God werkt altijd weer vernieuwend. Dan maakt hij het oude weer nieuw. De reformatoren hebben niks nieuws ontdekt. Je hebt altijd mensen die komen met wat nieuws, maar de reformatoren hebben niks nieuws ontdekt. Ze hebben herontdekt de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En die leer, geliefde, omdat het niet meer beleefd wordt, is die leer zo verbasterd in onze dagen. En dan hebben we er een kenmerkenleer voor teruggekregen. En dan moet je uit de kenmerken opmaken of dat je het ook kent. Nou, vergeet het maar. Toen ik daarin ging graven in mijn kenmerken, kwam ik allemaal kenmerken tegen van de verworpenen. Dus daar kom je ook mee in de dood uit. We moeten terug. We moeten terug. Niet naar de reformatie. Nee. We moeten terug naar het woord. Want er wordt een volk zalig geliefde omdat God het gezegd heeft. Dat is nou heel eenvoudig. Hè? Dat is nou heel eenvoudig. En daar ligt alle wijsheid. En daarin ligt alle verstand begrepen. Dat Christus ons geschonken is tot wijsheid bij God. Hoef je geen verstand mee te brengen. Tot rechtvaardigheid. Hoef je alleen maar ongerechtigheid te hebben. Tot heiligmaking. Hoef je ook geen godzaligheid mee te brengen. Tot volkomen verlossing. Niet een half verlost mens, het half verloste christendom. Nee. God doet alles of hij doet niks. Hij doet het geheel of geheel niet. En daarvan waren de discipelen een voorwerp geworden. Hè? We hebben het gelezen. Ja, dat hebben we nou net niet gelezen van die emmersgangers. Ik had het u willen lezen. Maar u kent de geschiedenis. Die emmersgangers die dachten dat al hun hoop was vergaan. En dat was wel de beleving. En dan komt de Heere. Dat werk wat hij in hen begonnen was, komt hij te vernieuwen. En hij komt hen achterop. Daar heb je nou de Heer Jezus. Hè? Twee dwalende schaapjes. En dan komt de goede herder achterop. Ja. Want hij was zijn volgegaan. Kijk, daar heb je het. Volgegaan. Maar ze waren achtergebleven. Ze waren een beetje verdwaald. Hè? En dan komt hij hen achterop. Ja. Dan gaat hij niet zeggen. Nou, kijk eens naar me, ik ben de Christus. Nee. Hij gaat hun het woord verklaren. Mooi. Hè? Opdat ze zich op dat woord zouden gefundeerd vinden. De leer van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En toen ging hij vanaf Mozes tot de profeten. Ging hij zichzelf verklaren vanuit de schriften. Ja, geliefde, als kind van God moet je het woord leren waarderen. Nou zeg ik het misschien met goedkope woorden. Maar vat je wat ik bedoel? Dat woord moet je aan je hart gaan drukken. He, want hierin kun je de Christus en schriften vinden. Dit is het genadeboek van God. Gij hebt het profetisch woord wat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht slaat. Het woord jongens, het woord. Ja. En dan wordt Christus je wijsheid. En hoef je ook, ik heb gezegd, je hoeft geen wijsheid mee te brengen hoor. Nee hoor. De discipelen hadden geen wijsheid. Domme mensen, domme Galileërs. Maar de Heer Jezus heeft ze wijs gemaakt. Hè? Wijs in de schrift. Ja. En we hebben ook vanmorgen gezegd, geliefde, dat het afvallige christendom van onze dagen, als je dat er nou eens naast legt, hè, er wordt wel traditie, getrouw, beroept men zich op de reformatie en op al die dingen nog meer. Maar er zit geen kracht meer in. Want de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Je kan het niet doen met het licht van een oudvader. Ken je hoor. Ken je. De Heer Jezus zegt, ik zal u de tweede trooster zenden. Hoefde ze niet uit een oudvader te halen. Mijn geliefde, als je ogen daar ook na ontvangen genade is voor open gaan, dan hou je maar één bron over. En dat is het woord. Ja. Dat is misschien te goedkoop in onze dagen. He, er moet filosofie bij komen. Er moet wetenschap bij komen. Er moet intellect bij komen. De Heer Jezus die schuift het allemaal weg. Hij schuift het allemaal weg. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij opgestorven. Al was hij de domste mens op aarde. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij, al ware hij ook gestorven. Dus daar hoef je nou niks van mee te brengen, alleen je verdoemenis. Alleen je verdoemenis. Dan zeg je, Heer, laat me. Want ik heb het verdiend. Ja. En daar wordt de ware wijsheid geboren. In de put van onze afgrond. En dan zit de Heer Jezus nog dieper als de diepste diepte. Hij komt altijd, net zoals bij die Emmausgangers, hij kwam op uit de put van hun verlorenheid. En toen begon hij dat brood te breken. Begon hij zichzelf te openbaren. Ja, toen hadden ze tijd tekort om naar hun geloofsbroeders te snellen. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende. Kijk, dat is noodzakelijk. Dat de schriften voor ons geopend worden, want daar hebben we geen verstand van om mensen. Ik zit dikwijls, leg ik dan plat op de vloer en denk ik. En dan moet ik zo inleven. Dan zeg ik, Heer, ik heb geen mensenverstand. Ik weet het niet. En de discipelen wisten het ook niet. Maar ook van die domme mensen. Maar die werden met wijsheid bekleed. Ja. En dan zie je die Petrus. Hoe Petrus. Vanaf die verloochende Petrus bekleed wordt. Met de gave des onderscheids. Niemand hield dat voor mogelijk. Dan zeggen ze, zijn dit deze eenvoudige vissers? Zeiden ze ook van de Heer Jezus, dat is gewoon de zoon van een timmerman. Van een dorpstimmerman. Heb hij niet op de theologische school gezeten? Maar ik zal u leiden in al de waarheid. En dan moesten ze wachten op die tweede trooster. En dan kun je zien, geliefde, als je daar ogen voor gekregen hebt. Maar kijk, als het woord voor je geopend wordt, dan ga je daar schatten in ontdekken die je vroeger nog gezien hebt. Want dan ga je niet de letter lezen, maar dan ga je de betekenis lezen. Dan ga je de geestelijkheid erin ontdekken. Het woord is geestelijk. Ja. Maar geliefde, onze vaders hebben in de bressen gestaan. Dan ga je ook, als je daarmee bekleed wordt, met de genade die in Christus is, dan ga je daar de waarde van proeven. De zaligmakende waarde. En dan ga je die ook verdedigen. Met het woord, met datzelfde woord. Niet met je eigen opinie, maar met datzelfde woord. Onze vaders, zeg ik, hebben in de bressen gestaan. Die zijn tot bloedens toe vervolgd geworden. Maar nu schrijven de predikanten stripverhalen in de krant. Ik noem het maar stripverhalen. Dokter Opperthof, daar moet je een professor voor wezen. Die noemde Willem Teling een SGP'er. Nou, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n zware belediging aangehoord. Te zot voor woorden, compleet gebrainwashed. Dat zijn de kerkelijke leidslieden in onze dagen. En ze kunnen alleen maar kinderachtige onzin verkopen. Vanwege de angst om toch maar vooral niet, omwille van de waarheid, vervolgd te worden. En geliefde, dat is omdat men niet gewacht hebt, daar vrees ik wel eens voor. Omdat men niet gewacht hebt op de belofte des vaders, maar zelf aan het preek is geslagen. Men heeft een studie te lopen. Het tentamen is gehaald. Ze krijgen een bewijs. Dat is een pre-consent. Maar ik zoek echt geen heldhaftig christendom te kweken, geliefde. Maar de viswijverreligie in onze dagen is mij wezenlijk vreemd. Is mij wezenlijk vreemd. Zo heeft de Heer Jezus het mij niet geleerd. Dat mag ik echt getuigen. De universitaire geleerdheid en de eigenwaan heeft velen tot biblicistische razernij gebracht. En de kerken die vormen een aaneengeschakelde zaal van de toenmalige Caiaphas, waarin het levende kind eenstemmig op grond van biblicistische beschuldigingen veroordeeld wordt. En dat is de discussie godsdienst van het huidige kerkelijke gemenebest. Gods oude volk zou het in deze kerkelijke pestwalm niet meer uithouden. En wie het er wel in kan uithouden, die zal met dezelfde plagen geslagen worden, zegt het woord, waarmee God die afvallige kerken slaan zal. U ziet het in Rome. Maar de huidige kerken die gaan exact dezelfde kant op. Ja. Maar God gaat door zijn koninkrijk te bouwen, gelukkig. En uit te breiden, want Christus, en daar heb je het nou geliefd. Dat is nou altijd weer de bron. De bron van zaligheid. Wat er staat geschreven in Romeinen 5 vers 6. En Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Daar werd ik onlangs weer in teruggeleid. Daar heeft de Heer me, met die me uit de wereld geleid. Ik was op de brede weg, Plankgast ter Helle. En toen kwam de Heer, middels een boekje van Spurgeon, kwam die met deze woorden te arresteren. En daar werd ik onlangs nog in teruggeleid, want ik zeg, Heer, ik ben nog een stap gevorderd. Nog een goddeloze. Nog een goddeloze mens. En toen werd dat weer zo levend en krachtig, geliefde. Dat Christus te zijner tijd, was de duivel een eeuwigheid voor geweest. Te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Voor de goddeloze. Niet voor goddelozen. Die moet de Bijbel leren lezen. Maar voor de goddeloze. Die had die van de Vader gekregen. De Vader had Christus, had zijn Zoon gezegd, eis van mij en gij zult de heidenen tot uw erfdeel ontvangen en de einde der aarde tot uw bezitting. Dat zijn nou die goddelozen, de. Kijk, geliefde, God gaat door zijn koninkrijk te bouwen, uit die heggen en stegen der wereld, daar ben ik uitgehaald. Uit die heggen en stegen der wereld. En zitten hier nou nog van die goddelozen, die ook na ontvangen genade erachter gekomen zijn één brok zonde te zijn. Kijk, een mens die maakt zijn eigen, op zijn best gesproken, maar druk om de zonde van bedrijf. Maar ben je er wel eens achter gekomen dat we één brok zonde zijn? U zegt, u tekent mijn toestand, maar ik kan geen berouw opbrengen. Geliefde vriend of vriendin, berouw zal u niet de minste genade verschaffen. Maar alleen het zien op Jezus als een door de slangen gebeten zondaar, zal die berouw met zich meebrengen. Berouw is geen wagen om genade te verkrijgen. Want berouw is een vrucht. Dat is een vrucht van genade. Ook na ontvangen genade. Het berouw blijft een vrucht van de ware genade in Christus. Voordat Petrus in de ogen van de Heer Jezus keek in de zaal van Caiaphas, had hij een hart van beton. Een hart van diamant. Maar toen keek hij in de liefdesogen van Christus. En toen brak zijn hart in duizend stukken. Dus eerst genade. Toen ging hij naar buiten. En weende bitterlijk. Zoveel goed. Zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Ja. Maar nou zit Gods volk dikwijls in het duister. Hè? Als ze in de zonde gevallen zijn. Of om andere redenen. Maar geliefde broeders en zusters in Christus. Ja, ik gebruik die woorden niet veel. Maar ik weet dat ze er zijn. Wend u slechts tot hem in wiens doorboorde handpalmen u gegraveerd staat. Want Christus is gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. En niemand kan het sterven van Christus voor de goddeloze ongedaan maken. En als hij u genomen heeft in het uur der minne
zal hij dat in der eeuwigheid nooit meer herroepen.
De Heere zegt, bergen zullen wijken. Nou, bergen die staan zo vast. Hè? Als er iets vast staat op deze aarde, zijn het de bergen. Maar de Heere zegt, bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen.
Het is nog mogelijk
dat bergen wijken.
Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, zegt de Heere der Israël. En het verbond mijns vrede zal ik nooit herroepen. Nooit.
Als dat nou gebonden was aan onze wisselvallige gemoedstemmingen, dan was ik vandaag verloren, morgen behouden, overmorgen weer verloren. En dat is wel de beleving, geliefde. Maar bij God niet. Nee. Bij God is ja, eeuwig ja.
Christus is alle de dagen met zijn getuigen, ook als zij overvallen worden door enige misdaad en zichzelf verfoeien moeten in stof en as, als zijnde de grootste van alle zondaren, dan laat Christus de zulke niet in de bagger liggen.
Nee, kijk maar naar Petrus.
Ja. Dan geeft Christus in wegen van nood en dood vernieuwde genade. En daar leef ik van, geliefde. Daar moet ik het van hebben. Want ik kan de weg alleen maar dichtzondigen. Ik heb maar één weg en dat is van God af. Dat is mijn weg. Maar als ik dan weer in de bagger van mijn bestaan lig, geliefde, dan roep ik het uit. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt in Christus naar uw geboden te horen. Kijk, dat volk kan Jezus in der eeuwigheid niet meer missen. Want hij is zijn leven geworden. Hè? Weet je wat de psalmist zegt? Al zou hij mij doden, zal ik nochtans op hem hopen. En met de hemelvaart van Christus, geliefde, is er geen einde gekomen aan het koninkrijk van God op aarde. Nee.
Nee.
En hoewel zijn koninkrijk van deze wereld niet is, heeft Christus een tegenpand gezonden, namelijk de geest der waarheid, die het uit Christus neemt, uit het woord neemt, om het de kerk te verkondigen tot versterking van hun geloof en die hen in alle waarheid leiden zal. En de discipelen van Christus waren samen vergaderd om de laatste instructies, ja, het klinkt werkverbondachtig, maar zo is het niet, heb ik u net uitgelegd. Om de laatste instructies uit Christus' mond te vernemen. Niet om die in eigen kracht op te volgen, maar om te wachten op de komst van de tweede trooster, door welke de discipelen zouden worden aangedaan met kracht uit hun hoge. En dan moesten ze op wachten. En wachtenstijd is stervenstijd. In die wachtenstijd hebben de discipelen het bidden en het vasten beoefend, hè, waardoor ze, ik heb het u dat er onlangs gepreekt, toen zeiden de discipelen van Johannes de Doper tegen de Heer Jezus, waarom vasten uw discipelen niet? Toen zegt de Heer Jezus, als de bruidegom nabij is, kan de bruid dan vasten? Zo mogelijk. Maar ze waren ook al, die discipelen van Johannes de Doper waren in de traditie gevallen, hè. En dan gaat de Heer Jezus hun een gelijkenis verkondigen. Dat je geen nieuwe lap moet naaien op een oud kleed. Want dan zal dat kleed scheuren. En dat je geen nieuwe wijn moet gieten in oude lederzakken. Want dan zullen die lederzakken scheuren. Kan je toch verstaan? Hè? Dat heb ik u de geestelijke betekenis heb ik u uitgelegd. Maar in onze dagen naait men allerlei nieuwe lapjes op een oud kleed. En in dat bonte herstelde kleed kun je dan aan de slag als theologisch kandidaat, als kerkelijk werker, als ouderling, kerkvoogd, allemaal verzonnen kerkbaantjes, die door God nooit bevolen zijn. Wel ouderlingen en diakenen, maar geen ouderling kerkvoogd, dat staat nergens in het woord. Dat is een verzinsel van de duivel. Kandidaten, die van Gods wegen nooit een roeping ontvangen hebben, En dan zeggen ze, ik ben geroepen door de kerk, zeggen ze tegenwoordig. Nou, dat helpt je niks hoor. Dat helpt je niks. Die kerkelijke wagen, die brengt geen genade mee. Echt niet hoor. Want alle zegeningen komt van boven, van de Vader der lichten. Ja. En zulke geliefden, die staan bij hopen op de kansels om het volk te betoveren met godsdienstige patat en frikandel. Ja. Het is een consumptieprediking geworden. Maar dat is niet het evangelie van Christus. Ja, als je gezicht goed in de plooi zet, dan mag je in de voorste kerkbank zitten. Als toekomstig missionaris, ik heb het wel meegemaakt. Dat gebeurt als de geest ontbreekt. Als dat leven gemist wordt, dan gaan ze zulke dingen doen. Dan moet je bij mensen in de gunst vallen. Dan moet je voor in de kerk gaan zitten. Dan val je een beetje op. En als je dan genoeg kerkelijke populariteit geniet, dan word je over het paard getild als een hansworst. Om te worden uitgezonden naar donker Afrika, om daar je kunstlicht te laten schijnen. Nou, gefeliciteerd. Gods ware getuigen, de getuigen van Christus, zijn altijd uit de kerk gebannen. Waarom? Omdat zij nieuwe wijn goten in nieuwe lederzakken. En die daartoe geroepen zijn, geliefden, die passen niet in de kerkelijke structuren. Die barsten daaruit, omdat het oude lederzakken zijn. Daar barst je uit. De nieuwe wijn in Christus hebben ze niet geaccepteerd. Ze hebben hem uit de kerk geworpen, buiten de legerplaats. Stefanus paste niet in die oude kerkzak. Hij barstte eruit. Want hun harten barsten. Kijk, dat zijn die oude lederzakken. Dat barst. Past geen nieuwe wijn in. Gisteren veel. Maar Christus heeft zijn jongeren bevolen dat zij nieuwe wijn in nieuwe lederzakken moesten doen. En dat had als gevolg daarvan zijn ze uit de toenmalige kerk geworpen. Ze zijn vervolgd geworden, gegezeld in diezelfde kerk. Hè? Gehaat en gesmaad. Maar geliefde, dat is altijd de weg Gods geweest. Altijd. De weg Gods is een smalle weg. En zonder Christus en zijn geest is die weg onbegaanbaar. Ja. Ik heb het u gezegd, Farao probeerde die smalle weg door die Rode Zee ook te gaan, maar het werd zijn dood. Het is onbegaanbaar. Zonder Christus en zijn geest. Onbegaanbaar. Want zijn weg is door de zee. Ja, toen letterlijk door de zee. En zijn pad door grote wateren. Hè? En zijn voetstappen die worden niet bekend. Maar geliefde, op de kerkelijke brede weg is het altijd vol van activiteit in de breedte. Vol van evenementen tot op de zendingsdagen toe. Zangavonden, verkoopdagen, kerkbazaars en noem maar op. Maar op die weg is geen plaats voor de getuigen van Christus. En dat is tot hun eeuwig geluk. Ja. Want dan worden ze uitgestoten in de heggen en in de stegen. He, als ze eerst in Jeruzalem hebben ze hun getuigenis laten klinken. En toen werd er een vervolging ontketend. En toen moest elke christen vluchten voor zijn leven. Maar wat lees hij dan? Dat de bakker en de kruidenier en de slager die werden vervolgd, die God vreesden. En ze verkondigden het woord. Zie je? Zo, dat is de zending van God. Dat is de zending van God. Dat is zendingbedrijven bij God vandaan. Ja. En daar hebben de discipelen, geliefden, die zijn door die enge poort gegaan, op die smalle weg geleid. Want de smalle weg die Christus gebaand heeft, is de enige weg ten hemel. En die daarop lopen, zullen de nabijheid van de koning ondervinden. En ze zullen door de tweede trooster getroost worden, tot aan de hemelpoort. Om dan door Christus met een eeuwig zalig welkom te worden binnengehaald. En ze hebben het gezien, God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Daarvan zijn de discipelen getuigen geweest, hè, op de berg waar de Heer Jezus hen bescheiden had. En op die berg krijgen zij nogmaals dierbare woorden uit zijn mond te vernemen. woorden die zaken zijn geworden in hun leven. Want Gods woorden zijn altijd zaken. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, zie je het? Als God spreekt en God sprak, er zij licht. Er gebeurde een zaak en het werd licht. Op Gods sprake is de aarde geschapen en op Gods sprake in Christus wordt een ziel wederom geboren. Maar ook na ontvangen genade spreekt God en er zijn Gods woorden zaken. Dan worden Gods woorden zaken. Op zijn woord heeft hij de hemel en de aarde geschapen en op zijn woord zullen alle herschapen worden die in zijn naam vervolgens geloven. En daartoe moesten de discipelen uitgaan. Als zij de Heilige Geest zouden ontvangen hebben. Gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat zijn de eigenlijke tekstwoorden van deze avond. Die u kunt vinden in Handelingen 1 vers 8. Als de Heere op het punt staat om van hen te scheiden. Om ten hemel te varen. En dan zegt hij, gij zult mijn getuige zijn. Gij zult mijn martelaar zijn. Gij zult woordverkondiger zijn. Gij zult mijn heraut zijn. Ja. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is geen opdracht, maar een belofte die Christus zelf vervult. Heb ik wel gezegd, hè? Hij gaf zijn discipelen bevelen. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en de Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Kijk, en dan gaan ze in onze dagen mee aan de slag. En dan halen ze de wet van Mozes weer binnen. En dan zeg je, nou, dan moet je de geboden houden. En dan moet je een best mens worden. Maar dat is niet het evangelie van Christus. Nee. Want evangelie, geliefde, dat blijft heersen in het leven der genade. Christus blijft koning in het leven der genade. Dus dan moet je van genade tot genade. Ja, daar heb je het. U zegt maar, zonder de heiligmaking zal toch niemand de Heere zien? Dan moet je het woord eens lezen. Ik heb gezegd dat Christus niet voor goddelozen gestorven, maar voor de goddelozen. En dan staat hetzelfde. Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat betekent zonder de heiligmaking van Christus. Je moet het woord leren lezen. Er staan geen woord te veel in, geen woord te weinig. Als jij je nou goed laat betoveren en je zint dit goed vertaalde geschrift niet, dan pak je de herstelde, zogenaamde herstelde, allemaal valse namen in onze dagen. Kijk, dat is de tactiek van de duivel. Onder de meest vrome namen de valse geschriften de wereld in helpen. Er zien een statenvertaling en dan vind je al die woorden des Heilige Geestes niet meer terug. Dan staat er zonder heiligmaking kan je niet meer zien. En noem al die dingen maar op. Valse leer. Dan zie je gelijk in een valse leer. Eén woord die weg, zie je gelijk in een valse leer. Dus de discipelen hoefden dat niet zelf te doen in eigen kracht. Want Christus zelf is de vervulling van de belofte, ook van de belofte. Gij zult mijn getuige zijn. Want de Heilige Geest is geen andere geest dan de geest van Christus. De Heilige Geest neemt het uit Christus om het zijn kerk te verkondigen. En dan gaan ze in zijn kracht, onder zijn hoede, door zijn geest en door zijn liefde gedreven. Vat je dat? Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Dat was een drijfveer. Gods volk hebben een drijfveer. Dat is de liefde van Christus en dat is de geest van Christus. Die komen niet in beweging. Tenzij die Heilige Geest mij drijft, hè? En mij een pen geeft, eens vaardige schrijver. Een gladde tong. Ja, dat verstaan ze in onze dagen als een bedrieglijke tong. Maar als je het in de Bijbelse taal mag verstaan, dan is een gladde tong, dat is een tong des Heilige Geestes. Ja. En dat kost geen offertjes, geliefde, dat kost een heel mens. Dat heeft Christus zichzelf gekost, want Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. Heb je daar in dat geheim, ben je in dat geheim wel eens geweest? Dat Christus zijn eigen ik eraan gegeven heeft opdat hij zou sterven voor de goddelozen. Als een goddeloze, in de toerekening. Ja, dat is een heilig geheim, liefde, maar dat is het geheim van zalig worden. Dus dat kost geen offertjes, dat kost een heel mens. Zijn discipelen, ja, die drukken daarin de voetstappen van Christus. Niet zijn borgtochtelijke voetstappen. Nee. Want die zijn uniek en enig. Hè? Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Maar in de weg der heiligmaking, daar gaat de levende kerk de voetstappen van Christus drukken. Hem navolgen onder het kruis. Want de Heer zegt, wie zijn kruis niet opneemt en mij niet navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. En dan zegt Paulus, ja, veel in onze dagen hebben wel een heel prachtig, mooi klinkend evangelie. Een mooi klinkende reden. Hè? Hij zegt, maar er ontbreekt één ding aan. Dat is het kruis. Dat is de ergernis van het kruis. Hij zegt, en ik zeg het wenende, zegt hij. Hij zegt, want het zijn vijanden van Christus. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Kijk, dan moet je dat zeggen, dat is het, dat... Dat zeg ik bij God vandaan. Als je daaronder verkeerd geliefde, dan word je bedrogen voor de eeuwigheid. Dat is het blije christendom, zei tante Leen alleen maar. Het blije christendom. Is Gods volk dan nooit... Ja, die zijn verblijd, dat is iets anders. Die zijn in God verblijd, aan hem gewijd. Dan zingen ze wel eens psalm in de nacht. Geloof ik niet? Dan weet je er niks van. Maar in de weg der heiligmaking gaat de levende kerk de voetstappen van Christus drukken. Hem navolgen onder het kruis. Want getuigen zijn, geliefden, dat is martelaar zijn. En wie daarin de kosten niet heeft overrekend, die moet zich nooit meer met de godsdienst inlaten. Want dan ben je niet geschikt tot het koninkrijk gods, dan ga je altijd rekenen. En wie rekent en wie achter zich kijkt, is niet bekwaam tot het koninkrijk gods. Nee. Als je nou achter zo'n os loopt met zo'n ploeg en je kijkt heel de tijd naar achter of die voren, dan ben je net een dronken man. Zo. Niet bekwaam tot het koninkrijk gods. Wie zijn hand aan de ploeg slaat en achter zich ziet, is niet bekwaam tot het koninkrijk gods. En dat is een waarheid die alleen door Gods getuigen beaamd zullen worden. Want die hebben wel eens achterom gekeken. Die hebben wel eens achterom gekeken. Die zegt, jongen. Ja. Maar dat gaat verkeerd. Want de Heer Jezus, die komt niet achter je aan. Die gaat voor je. Daarom zegt hij, volg mij. Weet je wat de religie is in onze dagen? Voorwaarts mas. Maar dat is niet het evangelie van Christus. Want het evangelie van Christus. Christus zei niet tegen Levi, voorwaarts! Nee, volg mij. Hij gaat de zijne altijd met zijn heilicht voor. Anders zouden ze in alle kuilen vallen die er zijn. Maar geliefde, hij heeft de weg gebaand omdat diezelfde weg is. En op die weg zal geen dwaas dwalen. En zal zijn voet aan geen steen stoten. Nee. Zo'n gebaande weg. U zegt, ontmoeten ze dan niet? Ja. Maar in Christus, in die weg. Want in Christus is er geen hobbel. Begrijp je dat? Ja, ik leer u geen begripsleer, het is een geloofsleer. In Christus zijn er geen gaten en geen hobbels. Nee. Maar omdat ze vlees zijn, geliefden, waarvan Paulus uitroept, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij zegt, wat ik wil doen, doe ik niet. Nou, daar heb je zo'n hobbel. Maar dat was Christus niet. Daarom roemde die in Christus. Ik dank God door Jezus Christus. Want dat is een gebaande weg. Christus is de gebaande weg tot de Vader. En daarin, op die weg, zal geen dwaas dwalen. En zal geen mens zijn voet aan een steen stoten. Ja. De smalle weg, geliefde. Laat dus geen ruimte over voor eigen meningen. Want op die weg is er maar één leider en dat is de Heilige Geest. Als je nou eens een kenmerk wil horen, het kan ik u nou een goddelijk kenmerk vanuit het woord geven? En dat woord zegt, wie door de geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods. Daar heb je nou een waarachtig kenmerk. En dan zeggen ze, nou ben je nou alweer verhuisd? Ja, ik zeg, ik zie je wel dat je God niet vreest, want je weet er niks van. Hè? Ik zeg, ik heb niks meer te vertellen in mijn eigen leven. Ja, maar je kan ook van de weg af zijn. Oh ja, ik zeg, ik ben dagelijks van de weg af. Maar Christus is mijn weg. Jona was ook van de weg af, hè? Ja. Het was naar Gods raad. Ja, dat moet je nou echt leren verstaan, nog liefst. Dit had moet je nou echt leren verstaan. Hè? Wat Jona deed was niet in de gunst. Nee, dat was niet in de gunst. Daarom ontstak de Heer zo'n storm op die zee. Hè? Maar kon Jona de wil Gods veranderen? Nee, want hij is er toch gekomen. Hij is er toch gekomen. Hè? Over de bodem van de Middellandse Zee is hij er toch gekomen. Omdat God gezegd had, ga naar Nineveh en predik al daar nog 40 dagen. En dan zal de stad worden omgekeerd. Kon geen duivel tegenhouden. Niemand. En zo werkt de Heer nog precies hetzelfde. Jona had een drijfveer. Hè? Ja. Dat was die vis. Jona denkt, nou is het afgelopen met me, nou is het afgelopen met me. Maar toen kreeg hij te geloven dat God die vis bewoog. En dat die vis niet hem bewoog, maar dat God die vis bewoog. Vat je dat dan? Hm? Ja. En dan gaat hij uitroepen, nog in de vis zijnde, ik zal mijn God in de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Zie je? Ja. Dus de smalle weg laat geen ruimte open voor eigen meningen. Want op die weg is er maar één leider en dat is de Heilige Geest. Het smalle pad des levens, geliefde, dat is zo scherp als een scheermes. Ja. Zo scherp dat vlees hierop niet kan lopen. Je moet vlees maar eens leggen, een stuk vlees, op een echt scherp mes. Dan valt het zo in tweeën. Nou, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Hè? En zal zich ook niet aan dit smalle pad onderwerpen. Dus geliefde, je moet de oude mens dood gestorven zijn, om als een nieuwe mens in Christus de Heer Jezus te kunnen navolgen en zijn getuige te kunnen zijn. Vlees kan Christus niet navolgen. De Heer zegt, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zie? En de rijke jongeling die haakte af toen het op het volgen van Christus aankwam. Want hij was met heel zijn vrome godsdienst enkel vlees. En vlees wil Christus niet volgen. Vlees wordt ook nooit bekeerd door. Ja. U zegt, hoe hebt die godzalige Paulus dan Christus gevolgd als die uitroep, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Kijk, dat was hem nou een last geworden. Want dat zei hij niet vrolijk met een sigaartje in zijn mond in een luie stoel. Nee. Dat zei hij wenende. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Enkel vlees. Enkel vlees. En toch godzalig, volkomen gehoorzaam en volkomen heilig in Christus. Ja, daar heb je die nieuwe mens. En u zegt, oh, dus dat vlees, dat is de oude mens. Nee, nee. Want die was Paulus gestorven. Dat vlees, dat is het lichaam der zonde. Versta je dat? Dat is het ontzielde oude mens. Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. En daarin, die moet Gods volk medetossen tot een dood. Opdat ze zich niet zouden verheffen. Opdat ze nooit hun afkomst zouden vergeten. En opdat genade, genade zou blijven. Maar kijk, als je geen vlees bent, weet je ook niet wat genade is. En God wil maar één ding in zijn woord, geliefde. Dat is genade verheerlijken. Genade, genade, zij dezelfde. Dus je wordt na ontvangen van genade, word je geen beter mens. Daar komt niks van terecht. Van heel dat dienen van God niet. Dan moet je gaan leren, geliefde, dat Christus enkel vlees dient. Ja. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat was de drijfveer van de apostel. Een dienende Heer Jezus. Die hen in alle waarheid leiden zou door zijn geest. En dat dat alles op het smalle weg, op de smalle weg des levens. Niemand kan zich veilig op dit smalle pad ten hemel begeven, er over de muur te klimmen, zonder door de enge poort te zijn gegaan. En wie dat toch doet, die zal op de weg vergaan, als de toren van het lam maar zich maar een weinig zal ontbranden. U zegt, kunt u daar een Bijbels voorbeeld van aanhalen? Ja. De zonen van Aaron, Nahab en Abihu, die brachten vreemd vuur mee, in het kader van die weg. En toen werden ze door het hemelvuur verteerd. Die moesten op deze weg vergaan, omdat ze vreemd met vreemd vuur offerden en dat duldt Gods glorie niet. Nee. Zij werden door het vuur van Gods wraakoefende gerechtigheid verteerd. En geliefde, de getuigen van Christus worden door de geest gedreven. Ze zijn volkomen afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Zonder hem kunnen ze niks doen. En dat moet ingeleefd worden, geliefde. Dat moet ingeleefd worden. Want ook de mens na ontvangen genade kan nog heel wat. Kan nog heel wat. Enthousiast als ze zijn. Ja. Paulus zegt toch, wees vurig van geest. Maar dat bedoelt niet geest met een kleine letter. Want dat is allemaal Jehu zei. Dat bedoelt die geest met een hoofdletter. Wees vurig door de Heilige Geest. Zie je, dan ga je het woord leren lezen. En dan ga je de leidzaamheid beoefenen om die geest weer in te wachten. Al Gods volk hebt de Heilige Geest. Maar wij kunnen met de Heilige Geest niet werken. De Heilige Geest werkt met ons. Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk te verlossen uit Egypte, hij zegt, ik zal daar eens een begin mee maken, zegt hij. En hij sloeg die Egypte naar het zand in en hij zegt, ziezo, dat is vast een goed begin. Toen moest hij nog 40 jaar de woestijn in, om te leren wat schapen zijn. Dat is wat. En toen was hij 80 jaar en zegt, nou heren, nou hoeft niet meer, want ik heb in die woestijn heb ik dat spreken geleerd. Ik kreeg geen woord meer uitbrengen. Nou zegt de Heer, nou moet je gaan. Want nou zal ik door u mijn volk in dienstbereid, uit de dienstbereid verlossen. Ja, maar Heer, ik heb een stomme mond. Ik zal met u zijn. En ziet, ik ben met u. Alle de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Volkomen afhankelijk van Gods geest. Om Christus dood gelijkvormig te worden, moeten we alle dagen in de dood worden overgegeven, opdat het leven van Jezus in ons geopenbaard wordt. Ja. En daarom wordt Gods volk een ellendig en arm volk genoemd, geliefden. Meer worden nooit wat. Worden nooit rijk in zich. Kijk, die rijke jongeling werd een rijke jongeling genoemd, omdat hij in zichzelf zo rijk was. Maar Gods volk is arm en ellendig in zichzelf. Doch rijk in God. Zie, gij zijt rijk. Ja. De rijke jongeling haakte af toen het op het volgen van Christus aankwam. En wie is hiertoe bekwaam? Alleen degene die Christus daartoe geroepen heeft en bekwaam maakt, die zijn bekwaam. Dat worden geen bedweters, want God zal zich overhouden, een ellendig en een arm volk die op zijn naam zullen betrouwen. Dus u ziet, geliefde, het leven des geloofs, dat is geen opgaande weg, geen weg die het vlees de ruimte geeft. Nee, op die weg ondervinden zij een driekoppige vijand. De wereld, de duivel en het eigen verdorven vlees. Ja. Het zijn allemaal overwonnen vijanden in Christus, dat gaan ze ook leren. Als Paulus daarin mag blikken, dan roept hij het uit. Want wij zijn meer dan overwinnaar in hem, die overwonnen heeft. En hoeveel strijd, meer inwendig als uitwendig, maar hoeveel strijd Gods getuigen ondervinden en moeten doorworstelen, dat is met geen pen te beschrijven. Nee. Ze weten zich dikwijls geen raad, en daarom is zijn naam raad. Ik heb wel eens een sticker op een auto gezien en er stond zo'n mooi regenboogje boven. En er stond er onder een tekst, er is hoop. Toen nam ik mijn pen en toen schreef ik eronder voor hopelozen. Er is hoop voor hopelozen, want zijn naam is raad. Ja. Er is raad voor radelozen. Er is zaligheid voor goddelozen. En er is heiligmaking voor degenen die geen heiligmaking hebben. Het is alles Christus. Het is alles het woord. Maar geliefde, die druk en die benauwdheden, die zijn door Christus voorzegd. Hij zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja. Meer inwendig als uitwendig. Maar heb goede moed, zegt hij, ik heb de wereld overwonnen. Kijk, de godsdienst die wil hier niet van weten. Ze zoeken de ergernis van het kruis te ontlopen. Want ze ergeren zich aan Christus. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Zalig wie aan mij niet zal geërgerd worden. Maar dat heb ik ook een andere kant. Als je je eigen wel aan Christus ergert, dan ben je rampzalig. Dat is de andere kant van de medaille. Dat betekent dus dat degenen die zich wel ergeren aan het kruis van Christus rampzalig zijn. En we zien het duidelijk aan die rijke jongeling die zo vroom, zo gevoelig, zo vol liefde, zo vol met goede bedoelingen, zo vol van gunning, zo verzekerd van zijn roeping. En zo'n uitgebreide website vol met geploeg met andermans kalveren, maar toen het op de zaken kwam, toen haakte die af. Omdat hij geen afstand kon doen van zijn gebreide sokken. Vol met vroomheid. De vroomheid liep zijn broekspijp uit. Kon hij geen afstand van doen. Zoveel verzamelde goederen. En zoveel gekopieerde en verzamelde zendingsijver. En toen ging hij bedroefd heen. Vol van vijandschap. Vol van ergernis jegens het kruis van Christus. Want hij wilde lid blijven van die godsdienstige kliek in Jeruzalem. Nou, die kliekvorming is in de onderste dagen nog weer springlevend. Allemaal partijschap. En dan hoor ik het al. He? Mijn vriend had een potje in China aan een vrouw getoond en die viel op de grond. Toen zegt hij, dat is nou de mens geworden. Dan gaan ze allemaal publiceren. Ja. Kliekvorming. Het is niet meer uit Christus. Het is niet meer uit de geest van Christus. Maar kijk... Die rijke jongeling wilde niet vervolgd worden om Christus wil, maar geëerd worden. Hij wilde niet gesmaad worden om Christus, maar geprezen worden. Hij wilde Gods geboden vervullen en aanvullen met behoud van de oude mens. Nou, je moet, ik zal het nou eens in plat Holland zeggen, je moet een hoer maar eens een bontjas aan doen. Vroeger zeiden ze dat, hè? Dan zeggen ze, nou dat ziet er uitwendig. Ik heb in de autohandel gezeten. Ja, ik moet maar een goede praktijk aanhalen. Ik heb in de autohandel gezeten en daar hadden die criminele autohandelaars. Ja, daar was ik niet te goed voor. Maar die konden een auto opknappen en dan stond die auto er weer bij als een goudhaantje. En als een goudhaantje. Maar als je nou een kenner was, ik was een beetje een kenner van wat auto's waren. En dan ging ik met zo'n goudhaantje van een auto... ging ik even door ruig terrein rijden. En weet je wat ik een keer meegemaakt heb? Toen viel er een emmer met plamuur uit het linker spatbord. Dan hadden ze een hele deuk als een emmer met plamuur, hadden ze mooi glad gemaakt. Goudhaantje. Dan zeg ik, kijk, dit is nou een hoer met een bontje zo. Zo noemden we dat. Prachtig ziet ze eruit. Maar oh, 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 oh. Maar geliefde, Christus, die overkleedt geen oude mens met zijn gerechtigheid. Nee. Hij laat die oude mens sterven. En dan krijg je de mantel der gerechtigheid van Christus op. Daar wordt Gods volk mee omhangen. Ja. Dan word je geen goud haantje. Maar dan word je een nieuw schepsel, mijn kind. Een nieuw schepsel. Ja. Maar die rijke jongeling, geliefde, die wilde in zijn farizeeërsmantel blijven lopen. En die wilde de wet van Mozes onderhouden. Hij wilde wel door Jezus onderwezen worden in de wet van Mozes als aanvulling. Maar met behoud van zijn doctorale wetsgeleerdheid, ofwel zijn ingebeelde wijsheid. Maar de discipelen van Christus die zijn van die rijke jongelingsgestalte verlost. Die zijn met Christus gestorven en opgewekt. Ze hebben de oude mens afgelegd in het graf van Christus. En ze hebben die oude mens in het graf van Christus begraven. En ze zijn geroepen om getuigen van Christus te zijn. We zullen er eerst van zijn. Psalm 91 en daarvan het eerste zangvers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere macht. Beschaduwd in zijn woning, in Gods woning. Die noem ik God, zo groot, zo goed als groot. Kijk, daar heb je het. Die gaan ervan getuigen. Voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht, in de nood. Net als Thomas, mijn Heer en mijn God, die gaan hem mijnen. Die God van mijn betrouwen. Psalm 91 vers 1. Wordt uitgestort, geliefde, kunnen de discipelen zelfs op het moment van de hemelvaart van Christus niet ophouden met vleeselijke vragen te stellen. Ze hebben nog wat te vragen. En dat is deze vraag, en dat hebben we vanmorgen opgelezen. En dan zeggen ze, Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Nou, ze stonden reeds op de berg waar Christus hen bescheiden had. En op deze berg stellen zij deze vraag, op de punt van scheiding. Ze suggereren een tussenkomst van Christus op aarde, voordat hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Of zij in het geheel niet in de verwachting van zijn hemelvaart, of ze zijn heel niet in de verwachting van zijn hemelvaart. Hoe het dan ook zij, deze vraag die zij stellen komt niet voor uit het geloof. Komt niet uit het geloof voor. Het is een vleeselijk, ze verwachten nog een vleeselijk koninkrijk van Christus op aarde. Waar Christus letterlijk op een troon zit. Wanneer zult gij het koninkrijk, en dat bedoelde ze het koninkrijk Davids, wederoprichten. Nou, Christus zegt hier niet dat er een aards koninkrijk zal komen, geen vleeselijk duizendjarig rijk, nee. Maar wel dat het koninkrijk God zal komen in de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Christus had voorzegd dat hij hen lichamelijk zou verlaten, maar zij houden zich daar nog wat aan vast, aan dat lichamelijk, aan dat tastbare, aan dat zichtbare. Zij klemmen zich aan het zichtbare en het tastbare, en daar heb je nu de strijd van al Gods volk. Behalve van degenen die een tweede bekering hebben ondergaan, want die zijn in beginsel afgebracht van dat gestaltelijke leven. En dat is zo vruchtbaar, geliefd, als hij daarvan afgebracht wordt. Dat betekent niet meer dat je geen nood en dood meer moet doorgaan. Nee, dat betekent het niet. Maar dan ga je niet je fundament leggen in een bewegelijk koninkrijk. Kom weer terug op die vis van Jona. Jona die dacht eerst dat die vis hem bewoog. Toen zat hij in een bewegelijk koninkrijk. Hè? Want er ging op en neer. Die vis die heeft natuurlijk niet ergens stilgelegen. Een vis kan niet parkeren in de zee. Maar toen kreeg hij te geloven dat God die vis bewoog. Toen kwam hij in een onbewegelijk koninkrijk. Vat je dat? Ja. Dan brengt God je af van al dat tastbare en dat zichtbare. Maar Gods kinderen willen aanvankelijk zich nog zo dikwijls vastklemmen aan het zichtbare en het tastbare. Maar het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gewaad, geliefde. Het koninkrijk Gods gaat voor de strijdende kerk niet gepaard met pracht en praal, niet met eer en glorie, niet met kracht en macht, aardse krachten en machten, niet met toejuiching van de Tweede Kamer, niet met instemming van het RD, niet met reformatorisch pleisterwerk, niet met een lappenreligie, maar inwendig verheerlijkt. Besneden van hart, vol van geloof, bestreden en bemoedigd, beproefd en aangevochten. Door schaduwen des doods te nemen. En dat is een strijd, geliefde, dat noemen ze dus, noem Gods woord de strijd des geloofs, strijd en de goede strijd des geloofs. Die strijd die kent niemand dan als hij erin gezet wordt. Net zoals die nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Je moet er van Gods wegen ingezet worden, want dan is de strijd Godes. En anders is het je eigen strijd. Anders is het de strijd van wel eens niet eens. Dat vind je op dat vervloekte, van God vervloekte Reformatorum. Wel eens niet eens. Niet eens wel eens. En zo verkopen ze de waarheid. Met een koehan. Hier een weinig, daar een weinig. Zus zo, doen en nalaten. Kiezen en kabelen. Van stemmen en democratie. Van beter naar best. Van discussie naar eenheid. Van kinderachtigheid naar kindsheid. Ja, dat is de godsdienst van het vacuüm verpakte christendom. Maar Gods getuigen worden in een gans andere strijd gezet. Ja. Daar getuigt Paulus van in Efeze 6. Hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten en krachten. Tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Dat was een strijd. Tegenwoordig zijn ze daar te vroom voor geworden. Maar Nehemia die twistte met de overheden. Met die goddeloze overheden. Dan zijn ze te vroom geworden in onze dagen. We zeggen ze, je moet je eigen onderwerpen. Ja, de schrift zegt, je moet je eigen aan het gezag wat God boven ons gesteld hebt, moet je eigen onderwerpen. Nou ben ik even stil, hè. Tenzij het in strijd is met Gods wil, want wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Kijk, als de overheden goddeloosheden bedrijven, dan zijn de christenen geroepen om daar tegen te getuigen. En als dat wordt nagelaten, geliefde, dan ben je een sekte aan het vormen. Kerken zijn sectes geworden. Hè? Ik in uw klein hoekje en ik in het mijn. Allemaal achter die reformatorische zuiltjes. Maar de Heer heeft mij beloofd dat hij ze zal tot stof vermalen. Want God heeft maar één muur gemaakt en dat is om Jeruzalem. Maar wij hebben er allemaal muurtjes ingebouwd. Hè? Verdeel en heers.
Ja.
Allemaal mooie kerken met mooie namen. Maar ik heb nog nooit een kerk, heb ik gezien, met de naam Ikebot erop. Nog nooit. Allemaal Immanuel. Hè? Prachtig. Mooi.
Ja.
Kerken van goud. Preken van hout. En de mensen zo dood als een steen. Allemaal traditie. Daarom sta ik hier. De Heere gaat de traditie doorbreken en verbreken, vermalen. Want hij heeft maar één kerk en dat is de levende kerk. Dat is geen traditionele kerk, dat is de levende kerk van Christus. Dat is de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En daar doen we geloofsbelijdenis van. Dat is gegrond op de leer van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Geen kerkregels. Wel ordelijk. Wel ordelijk. De kerk van Christus is niet onordelijk, hoor. Dacht je dat? Maar niet volgens de kerkregels die men nu met Gods woord vereenzelvigt.
Nee.
Dat is een secte. Dat is sectarisch. Er zijn maar speciale mensen welkom. Nou, speciale mensen zijn er niet. We hebben wel een speciale God. Hè? Gods volk is niet speciaal, hoor. Echt niet, hoor. Is ook niet bijzonder. Maar ze hebben wel een bijzondere God. Hè? De rabbit. Hè? Ja. En dan vragen ze het, hè. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En dan krijgen ze een vermanend antwoord van de Heere. Dan zegt de Heere, het komt u niet toe. De tijden, te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hier snijdt de Heere al die toekomstprofetieën van het huidige christendom af. Het komt u niet toe dat te weten. En als u dat niet toekomt te weten, dan moet je wel hondsbrutaal zijn om met allerlei profetieën op de markt te komen. Hè. Dan en dan zal dat gebeuren, dan en dan. Dan komt God weder, dan. En ze kunnen het nog berekening geven, getallen ervoor invullen. Maar de Heer Jezus zegt hier, het komt u niet toe. Te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Christus zegt hier niet dat er geen aards koninkrijk zal komen. Geen vleeselijk duizendjarig rijk. Maar wel dat het koninkrijk God zal komen. He? Ja. Dat komt. Maar dat is een geestelijk koninkrijk. Dat is geen aards koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. Hm? Ja. Ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En het koninkrijk Gods, geliefde, dat is geen koninkrijk, we hebben het al gezegd, dat komt met uiterlijk gewaad.
Nee. Nee.
Dat is een koninkrijk, dat lijkt voor de buitenwacht en voor een vleeselijk oog een tegenstrijdig koninkrijk. Hè. Met al die inwendige strijd, hè, die zich ook naar buiten openbaart. En Gods volk die denkt al is, ja, ik zal het wel aan het verkeerde eind hebben, want de meerderheid is allemaal tegen. Hm. Maar de Heere zegt, laat u niet verleiden. Laat u niet verleiden. Liever alle mensen tegen dan het woord tegen. Eenmaal mijn God is de meerderheid. En als je in die strijd gezet bent, geliefde, dan kun je niet meer kiezen om tegen de dwaaleraars te strijden of niet. Dan is het een heilige verzelfsheid. Omdat de geest je daartoe drijft. Dacht je dat Simson uit eigen beweging die Filistijnen aangepakt heeft? Dacht je dat? Er staat, en de geest met een hoofdletter begon hem te drijven. Die verleende hem die kracht. Dan zat hij in zijn hut blijven zitten. Dan had hij zijn pijpje blijven roken. Maar de geest dreef hem eruit. Want Simson was uitverkoren. Hè, om die strijd aan te binden. Tegen de vijanden van God. Tegen de vijanden van zijn verbondsvolk. Ja, daar heb je niet in te kiezen. Hm? Simson had niet te kiezen of hij die Filistijnen zou bestrijden of niet. Hij werd daartoe door de geest gedreven. Hoewel als een gewillig voorwerp, hoor. Als een gewillig voorwerp, tot de dienst eruit. Hm?
Simson had de geest ontvangen omdat hij een kind en knecht van God was.
Ja.
En de discipelen, geliefde, die wordt hier wat beters dan een aards koninkrijk beloofd, namelijk de komst van de Heilige Geest die hen in staat zou stellen om getuigen van Christus te zijn. En niemand wordt vrijblijvend bekeerd. Ja, dat zie je hier ook weer in het leven van de discipelen. Ze worden ook niet vrijblijvend geroepen en de keuze aan hen overgelaten. Van nou ja, je moet maar kijken. Heb Christus het zo gezegd? Nee, hij zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Het zal gebeuren. Niets zal het kunnen tegenhouden. Niets. Paulus getuigt ervan. De Heer heeft mij een krachtige deur geopend. Maar er zijn vele tegenstanders. Dat hoort bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Maar niemand zal die deur kunnen sluiten. Niemand. Geen duivel. Ikzelf ook niet. Daar is geen mens in. Daar is God in. Ja. Dus het kan niet zo zijn, geliefde, dat als je je uitgeeft voor een gelovige, of daar enige aanspraak op maakt, dat je je vijandig uitlaat tegen de getuigen van Christus. Hen negeert of net doen of dat ze niet bestaan. Dan heb je toch echt een geloof. Hè, als de dwaze maagden die met het kruis van Christus afgerekend hadden. De ergernis van het kruis. Daar kiest Gods volk ook niet voor. Ze worden onder het kruis gebracht. Niet de keuze gelaten. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hè? Neem mijn juk op u. Wordt hen opgelegd. Wordt de keuze niet gelaten. Gods volk kiest niet voor die wegen. Worden wel gewillig gemaakt in die weg. Ja. Omdat de Heere de liefde uitstort in hun harten door de Heilige Geest. Weet je wat ze dan gaan uitroepen? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Daar komt zo'n gewilligheid in mijn geliefde. En dat is nou de gewilligheid van Christus. Want het is niet mijn liefde. Het is de liefde van Christus. Die dringt ons. Ja. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst lofbereid. Maar daar moet de godsdienst niks van hebben. Daar moest de rijke jongeling niks van hebben. Maar geliefde, ik geef niks om die godsdienst. Het is een godsdienst die de rijke man in de hel moet uitwenen. Koop je daar wat voor? Huh? Als je godsdienst moet uitwenen in de eeuwige rampzaligheid. En die zullen massas christen in de hel moeten uitwenen. Hè, met een hellige jank waarvan de duivel zal sidderen. Het naam christendom heeft zich een roeping toegemeten om zogenaamd bijbels gereformeerde politiek te voeren. Een politiek dat zich van de theocratie heeft ontdaan, van Gods wet een wasse neus gemaakt. Een politiek waardoor Christus aan het kruis geslagen is. Wil je dat? Wil je daarmee meedansen? Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar geliefde, het ziet op de vergelding des loons. Wat is een leven met kruisdragen in vergelijking met de eeuwige rampzaligheid? Moet je maar eens vertellen. Zal je leven dan aan de godsdienst verkopen? Nou, we hebben onze ziel en zaligheid aan de duivel verkocht in het paradijs. Maar Christus staat heden aan uw deur. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want als die je hart hebt, heb je portemonnee. En heb je je verstand, heb je alles. Heb je alles. He? Laat God regeren je leven. Laat God het doen. Niet zelf beginnen. Niet zelf opknappen. Dan zeg je, Here, hier ben ik. In mijn hele verdoemelijke bestaan. Geef mij uw hart. Geef nou dat godloze hart. En ik zal u geven een nieuw hart. Een vlezen hart. He? En draagt de Heer Jezus de steenaard voor u weg. En die werpt hij in de zee van eeuwige vergetelheid. He? En dan zegt hij tegen Levi, volg mij. Kon die man dat tegenhouden? Echt niet. Dat was zo'n krachtdadige roeping, geliefde. Als de Heer je bekeert, dan is dat zo krachtdadig. Dan zouden eerder hemel en aarde van hun plaats wijken, als dat door iemand zou tegengehouden worden. Dat was zo krachtdadig. Dat is bovennatuurlijk. Dan word je geen bovennatuurlijk mens. Nee, maar dan onderga je wel een bovennatuurlijk wonder. He?
Want God staat boven alle krachten en machten. He, van deze wereld en van deze eeuw. He. Ook van het afvallige christendom. Daar loopt God niks uit de hand. Maar dat kan je alleen zeggen als je in Christus geborgen bent. En als je voor zijn rekening legt. Want anders bazel je me wat. Dan is het allemaal vromigheid. Lig je voor zijn rekening, geliefde. Is het kruisje opgelegd. Lief. Lief. Dat is een lief kruis. Want anders zouden we in alle wereldse hoeken en gaten verdwijnen. De Heer zegt, ik zal uw padje met doornen betuinen. En die doornen aan de binnenkant, die zijn scherper als de buiten. Ken je niet doorheen. Dat is liefde. Dat is liefde. We hebben een vader in de hemel, die vaderlijk kastijdt. Die straft. Dat heeft hij aan zijn zoon gedaan. Maar hij kastijdt wel vaderlijk. Opdat je zijn heiligheid deelachtig zou worden, die je in Christus volkomen hebt. Maar geliefde, we gaan weer eindigen. Maar aan welke kant staat u? Staat u nog aan uw eigen zijde? Of bent u met de discipelen reeds aan zijn zijde geplaatst? Hebt u het kruis leren opnemen? Achter de Heer Jezus aan. Want die zijn kruis niet opneemt en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Zeg je, Heere, nou ben ik totaal onbekwaam voor het Koninkrijk Gods. Een nul. Dan ben je net bekwaam. Want als de Heere die grote 1 voor die 0 zet, dan ben je een 10. He? Ja, in Christus bekwaam, in onszelf onbekwaam. Geneigd tot alle kwaad, maar in Christus. In Christus. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God breng ik door een bende. Ik zal het doen. Ik zal het maken. Zegt mijn God. Amen. Heere, u bent het alleen en anders geen. En gij gaat met uw volk door de woeste baren. En dan maak gij een pad. Dan zullen de golven nog zo hoog zijn, zegt gij. Ze zullen u niet overstromen. Al gaat gij door het vuur, gij zult niet verbranden. Omdat dat lamme God zich heeft laten verbranden in die goddelijke toornengloed. In plaats van zijn volk. O Heere, u hebt overal voor gezorgd. Gij zijt de duivel een eeuwigheid voor geweest. En gij hebt uw kerk een volkomen zaligheid bereid. Nooit op gerekend, toch gekregen uit vrije goedheid. Om Jezus wil. Amen. Ja, dan nog een versie zingen. Hè? Van Psalm 92. En daarvan, dat is ook, ja, kijk, er staat van Job geschreven dat hij oud was en der dagen zat. Maar daar hoef je nou geen 80 voor te wezen. Dat kan ook zo zijn als je 10 bent. En dan kan je dat versje zingen. Psalm 92, daarvan het 8e zangvers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. En wat er verder volgt. In het 8e vers van Psalm 92.
Blijft een vreugd.
laat ons eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.